Na een enerverende, maar niet per se heel spectaculaire race in Azerbeidzjan hebben we Oscar Piastri als winnaar en Max Verstappen slechts als vijfde. Ja, Ronald, laten we met het positieve beginnen, want het was vandaag de dag voor Oscar Piastri.
Ja, heel erg knap. Waarbij je, en dat zal je snel vergeten, maar dat moeten we absoluut niet vergeten. Natuurlijk moet zeggen dat het pas zijn tweede Formule 1 seizoen is. Hè? Want ja, de stappen die jongen zet is echt heel knap. Zowel qua bandenmanagement, maar ook qua gewoon heel volwassen een race opbouwen. En ook qua de druk weerstaan, want ja, hij is een soort nieuwe ijskonijn hè, na Kimi Räikkönen. En hij geeft absoluut geen krimp, dus hij heeft het ja, heel, heel knap gedaan. Er zijn een paar momenten van zijn race die ik eigenlijk uit zou willen pikken, die ik het meest veelzeggend vind. Eén moment is na de pitstops, dat hij samen met Sergio Perez vast kwam te zitten eigenlijk achter Alexander Albon op de wat versleten harde banden. En daar zag je heel erg goed het verschil tussen een goede coureur, Checo, en een exceptioneel goede coureur in de dop, iemand die dat kan worden, en dat is Oscar Piastri. Want je zag dat Piastri meteen toesloeg, hè, meteen de eerste de beste kans was raak. Terwijl Checo zoals wel vaker wat bleef hangen en daar 2,5 à 3 seconden verloor. Nou, dat onderstreept echt dat killersinstinct dat Oscar Piastri wel heeft. Toonde die daarna ook meteen bij de inhaalactie op Charles Leclerc. En dat was wel leuk, want na afloop zei Oscar van ja, ik ging eigenlijk een beetje tegen mijn race-engineer in. De race-engineer had namelijk gezegd van ja, jongen, die eerste stint op mediums, daar ben jij wat te hard begonnen. En daardoor waren de achterbanden eraan. Doe dat alsjeblieft niet nog een keer, dus bouw het een beetje rustiger op. Maar goed, Piastri zag een kans en die ging ervoor. Waardoor ook Andrea Stella zei van ja, Oscar heeft ons wel verrast. Maar eigenlijk is het geen verrassing, want dat doet hij namelijk wel vaker, ons verrassen. Nou, goed stand gehouden. Ik moet ook zeggen, wat wel grappig was met de zogenaamde papaya rules. Hè, daar hebben we het heel veel over gehad op donderdag. Dat dan Piastri aan de kant zou moeten of zou moeten helpen voor Lando. En nu in de praktijk kwam het exact omgekeerd uit. Namelijk Lando Norris kreeg de vraag over de boordradio. Van ja, we moeten beschermen tegen die undercut van Pires. Wil je misschien even Checo ophouden in het kasteelgedeelte? Nou, deed hij ook met verven. Maar goed, zo kun je maar zien. Je kunt vooraf overal over praten. Maar de praktijk is toch vaak anders. Alle lof in ieder geval voor Oscar over zijn allereerste Formule 1 overwinning. Was heel veel te doen in Hongarije. Dit is er wel eentje om in te lijsten. En na afloop werd ook Max Verstappen daarna gevraagd naar de situatie in het WK en de opmars van Piastri. En Max zei van ja, ik kijk eigenlijk alleen nog maar naar Lando Norris, want dat is toch mijn naaste belager. Maar ik zou eraan toe willen voegen als Oscar op deze voet doorgaat. En als McLaren hem volgend jaar ook weer een competitieve auto biedt, en er zijn eigenlijk geen redenen waarom niet. Dan ziet de wereld er misschien wel iets anders uit en dan moet Max niet alleen maar naar Lando kijken. Maar dan wordt ook als Oscar absoluut wel een bedreiging van formaat.
Ja, laat ik er ook even voor hand in eigen boezem steken. Begin dit jaar heb ik nog een keer een artikel opinie geschreven over dat ik Piastri nu wel de tijd voor hem vond om het aan te pakken. Maar goed, dat heeft hij met verven gedaan. Dus laten we dat dan ook eerlijk toegeven.
Dat is de reden.
En dan, ja precies, hij heeft goed naar mij geluisterd. Ja. En dan nummer 2, Charles Leclerc. Hij begon vanaf pole, kon hem opnieuw niet verzilveren voor de 4 jaar op rij. Ja, wat is nu wat er misging vandaag?
Charles zei zelf van ja, eigenlijk 2 inschattingsfoutjes. En de eerste inschattingsfoutje hangt samen met dat moment waarop Piastri hem pakte. Omdat, hè, het was heel goed van Piastri, maar Leclerc zei, ik heb eigenlijk niet hard genoeg verdedigd. Ik had de deur meer dicht moeten gooien. Maar op het moment zelf was hij daar niet eens zo teleurgesteld over. Want hij dacht van, nou ja, prima, weet je wel, ik sluit aan. Ik pak DRS en dan pak ik Piastri wel weer terug. Maar dat feest ging dus niet door. En dat leidt tot het tweede inschattingsfoutje waar Leclerc over sprak. En dat is setup, meer specifiek vleugelstand. Hij gaf aan, ja, McLaren reed met wat minder downforce. Die reed met wat minder vleugel. En die waren daardoor beter op de rechte stukken. Ik moet erbij zeggen, er gaan inmiddels ook al heel veel filmpjes rond. Dat McLaren een soort permanente, hele kleine DRS heeft. Wat ook een beetje met flexi wings, maar dan weer flexi van de DRS-flap te maken heeft. Maar goed, een deel ervan zit ook onherroepelijk in setup. En dus zei Leclerc van ja, daardoor kwam ik iedere keer net te kort aan het eind van het rechte stuk. Piastri dacht trouwens wel nog een ronde of 10 van hij gaat me pakken, maar dat feest ging dus niet door. En ja, wat betreft Leclerc, het was gewoon een strijd tot die late crash. Maar daarvoor was de strijd echt van alle coureurs op het scherpst van de snede, waarbij het eigenlijk heel erg clean verliep. En niet alleen een strijd tussen de coureurs, maar ook aan de pitmuur. Want het was natuurlijk wel leuk dat Ferrari tegen Leclerc zei van ja, box opposite to Piastri. Was natuurlijk een dummy call, hè, gewoon om McLaren in een tweede pitstop te tillen. Maar ja, die lui bij McLaren zijn ook niet achterlijk, dus die trapte daar natuurlijk niet in. Maar het gaf wel aan hoezeer het op het scherpst van de snede ging. En ja, dat leidde ook een prachtige, en dat kan volgens mij zo in het Rijksmuseum, een prachtige herhaling in, namelijk van Piastri en Leclerc bij het uitkomen van bocht 16, waarbij ze allebei volledig dwars kwamen te staan. Nou, dat geeft goed aan hoezeer ze aan het pushen waren. En daardoor was vooral de vraag, ja, bij wie gaan die achterbanden er voor het eerst aan? En het leuke was dat Leclerc dacht dat dat Piastri zou zijn, want hij zei van, nou, die Piastri die begint het een beetje moeilijk te krijgen. En een paar ronden later zei hij, ja, mijn eigen achterbanden zijn er volledig aan. Dus ja, het geeft wel aan hoe dun dat lijntje is waarop je balanceert. Maar ja, het was een geweldige strijd. Leclerc wel een beetje teleurgesteld. Maar het is vooral voor Ferrari natuurlijk een teleurstellende dag geworden in het constructeurskampioenschap. Maar dat heeft niet zo heel veel met Leclerc te maken, maar iets meer met wat er achter zijn rug gebeurde in de voorlaatste ronde.
Ja, nou, laten we daar dan direct maar over hebben. Het was een lekker bruggetje die je maakte, want het was de crash van de race. Perez en Sainz, ja, volgens mij kegelden ze elkaar een beetje vanaf.
Ja, ja, absoluut. We hebben inmiddels ook het document van de stewards binnen, maar hun uitleg komt eigenlijk wel overeen met wat ik ook dacht al voordat we dat document hadden. Zij zeggen namelijk race-incident. Zij zeggen, ja, allebei treft wel een beetje blaam, maar zij zien geen noodzaak om bijvoorbeeld een gridstraf of iets dergelijks uit te delen voor Singapore. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Omdat ze allebei wel iets anders hadden kunnen doen. Het was eigenlijk gewoon een hele domme en knullige crash, maar wel eentje met hele grote gevolgen. Nou, wat is het geval? Ze wilden exit bocht 2 eigenlijk allebei de slipstream van Charles Leclerc pakken. En daardoor was het een beetje knokken om één racelijn. Ja, dat gaat natuurlijk niet met twee auto's. En de stewards hebben daarbij ook gekeken naar alle onboards van de voorgaande ronden van Sainz en van Perez. En daarbij kwamen ze tot de conclusie dat Carlos wel iets meer naar links stuurde. Nou, dat kon je natuurlijk ook wel zien. Ze zeggen, als we de boel over elkaar heen leggen, dan ging Carlos één autobreedte bij de rechtermuur vandaan. Dus één autobreedte naar links, waar Checo zat. Checo's stuurbewegingen waren volledig normaal, dus die heeft in qua sturen eigenlijk niks verkeerd gedaan. Daardoor zou je kunnen zeggen, Carlos heeft qua stuurbeweging iets meer schuld. Maar de stewards zeggen van, ja, Checo had als achterste auto meer overzicht. Dus die had het kunnen voorkomen, want die had nog heel veel ruimte aan de binnenkant. En die had daar iets meer kunnen doen om de crash te voorkomen. En daardoor zeggen ze, ja, allebei hebben ze wat blaam. Geen één treft overwegend meer blaam. En daardoor geen gridstraf en gewoon een race-incident. Ben ik het mee eens, maar veel belangrijker is dat de gevolgen voor zowel Red Bull als Ferrari enorm verstrekkend zijn. Ik noemde het constructeurskampioenschap natuurlijk al even. Maar daar had Ferrari echt vandaag en in Singapore in die twee races een grote slag willen slaan. Voorafgaand aan races als Austin, die dan weer beter bij McLaren zouden moeten passen. Ja, en dan is vandaag gewoon echt een enorm gemiste kans geweest. Ook voor Red Bull, want die staan nu 20 punten achter. En ja, Checo had natuurlijk gewoon tussen de 18 en de 12, een beetje afhankelijk van of hij dan tweede of vierde was geworden. Maar die had 18 tot 12 punten kunnen pakken. En dan had Lando Norris er een paar minder gepakt. Dus ja, het is ook voor Red Bull een zeer kostbaar moment, ook letterlijk trouwens qua ontwikkelingsbudget weer, want ja, die bakschade, daar konden ze ook wel zonder doen. Dus ja, samenvatting is, McLaren is de grote lachende derde van dit moment. En ja, voor Red Bull en Ferrari is het vooral een heel kostbaar geintje geweest.
Ja, en dan hebben we het niet heel veel over Max Verstappen nog gehad. Zijn naam popte even voorbij, maar meer dan dat niet. Ja, dat heeft ook wel een beetje te maken met zijn race, want hij werd slechts vijfde. En ook nog eens achter Lando Norris. Ja, dit is zeker niet waar hij vanochtend voor wakker is geworden.
Nee, absoluut niet. Sterker nog, jij zegt al, achter Lando. En dat zei Max voor aanvang, van ja, dat was mijn voornaamste doel, om voor Lando Norris te eindigen. Ja, en dat is dus niet gelukt. Het verhaal en eigenlijk het hele beeld is volledig in lijn met gisteren, waarbij Verstappen zei van ja, ik betaalde gewoonweg de prijs voor die verkeerde setup veranderingen. Ik stuitte er ook vandaag weer alle kanten op. Hij had vooraf nog een beetje hoop dat het met een volle tank zeg maar beter zou zijn. Dat het dan minder erg zou zijn. Maar ja, dat was niet het geval. Want op mediums was ook de slijtage al veel te hoog. Maar ja, dat krijg je. Als je meer stuitert, begin je ook meer te glijden. Want je hebt weinig grip. Meer bandenslijtage. En dan ga je van het ene probleem naar het andere probleem. Nou, dat zagen we dus. Op de harde band zijn Max de pace zat er wel redelijk in. Maar hij zat dus vast achter Albon en achter Norris. En dat vind ik eigenlijk het meest tekenende moment van de hele race voor Max Verstappen. Namelijk het moment waarop Albon naar binnen ging. Want toen dacht je van, hè, Lando reed daar op veel oudere banden dan Verstappen. Norris was de DRS kwijt. En dan denk je, oké, dit is het moment voor Verstappen om aan te vallen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Want op veel oudere harde banden reed Lando Norris zelfs een beetje weg van Max. En dat zei eigenlijk alles over de race van vandaag. En daardoor zag je ook al aankomen dat Lando na zijn stop alsnog Max Verstappen voorbij zou gaan. Nou ja, Max zei ja, het kwam allemaal door die setup-veranderingen voor de kwalificatie. Die hebben verkeerd uitgepakt. Daardoor zei hij in langzame bochten kwam ik vaak met één wiel van het asfalt. Stuiterde als een kart, zei hij. Nou, en als je natuurlijk geen contact hebt met het asfalt, heb je ook geen grip. Dus ja, daar is het volledig misgegaan. En daarmee verklaart hij ook het verschil ten opzichte van Checo. Want voor die crash was Checo dit weekend wel de snellere. Maar toen Max die vraag kreeg, zei hij van ja, dat zit volledig in setup. Aan mijn kant van de garage hebben we een foute keuze gemaakt. We dachten dat het goed zou zijn, maar het is volledig verkeerd gebleken. Checo reed met een betere setup en daardoor was hij de snellere. Zei Checo zelf ook wel een beetje, want die was los van die crash was hij best wel positief over de nieuwe vloer en over de veranderingen bij Red Bull. Maar hij zei van ja, kijk naar Max. Het window waarin onze auto werkt is heel klein. En als je qua setup net een verkeerde afslag neemt, dan ben je nergens meer. En precies dat is dit weekend Max Verstappen overkomen.
Nou, gelukkig voor Verstappen is dat het resultaat van dit weekend niet heel veel implicaties heeft voor het kampioenschap. Want Norris is slechts 3 punten dichtbij gekomen. Of slechts. Ziet Norris dat ook zo?
Nou ja, er zijn twee manieren om er naar te kijken inderdaad. En dat deden eigenlijk beide coureurs ook. Want aan de ene kant, als je het positief wil bekijken vanuit Norris, dan zei hij van ja, ik begon vanaf P15, hè, omdat Ocon en Hamilton vanuit de pitlane vertrokken. Maar hij zei van ja, ik begon vanaf P15. En daar vandaan had ik niet verwacht om nog voor Max Verstappen te eindigen. Dus dat vond hij een positieve verrassing. Aan de andere kant zei hij ook van ja, als we dat momentje de kwalificatie niet hadden gehad, had ik heel veel meer kunnen pakken dan die 3 punten. Hè. Hij pakte ook de snelste raceronde mee. Die wilde Max nog pakken met de late stop, maar dat ging natuurlijk mis door die crash. Maar hij zei ja, zonder dat moment, qua potentie had er heel veel meer in gezeten dan 3 punten pakken op Verstappen. En Max die belichtte ook 2 kanten van dezelfde medaille. Hij zei van ja, aan de ene kant is het een gemiste kans. Hè. Toeslaan hadden wij ook in de thumbnail van ja, je kunt toeslaan met Lando zover achteraan. En dat zei Verstappen ook. En dat is dus niet gelukt. Dus hij zei van ja, in dat opzicht is het een gemiste kans. Aan de andere kant wist hij ook dat het veel erger had kunnen zijn als Norris gewoon een normale kwalificatie had gehad. Omdat Max ook wist van ja, dan had misschien Lando kunnen winnen in plaats van Oscar. En dan waren de problemen vele malen groter geweest. Dus ja, bij de coureurs valt de schade nog mee. Bij de constructeurs tekent zich natuurlijk wel het een en ander af. Want uit mijn hoofd was het gat in Miami 115 punten in het voordeel van Red Bull. Nu is het 20 in het nadeel van Red Bull. En ja, dat laat gewoon een hele duidelijke trendlijn zien. Komt nog bij dat in al die raceweekenden Red Bull er maar in eentje meer punten heeft gescoord dan McLaren. Dat was in Barcelona. Ja, en dus zegt Christian Horner wel van ja, we blijven vechten. We geven het niet op. We hebben nog alle kans. Maar ja, de realiteit is dat McLaren al maandenlang de overhand heeft. Dat er dus wel echt iets moet gebeuren bij Red Bull. En voordat er wat moet gebeuren, zijn werkelijk alle ogen op Austin gericht. Zei Helmut Marko vandaag ook nog een keer. Dan willen ze met een groot pakket komen. Ze hopen dat dat pakket de balans beter maakt. En dus is het devies ook voor Verstappen van ja, je moet Singapore echt nog even zien te overleven. En daarna is het een kwestie van wekenlang schietgebedjes maken en hopen dat het pakket van Austin zo goed gaat zijn als dat Red Bull hoopt.
Laten we dan deze video afsluiten met het leukste rubriekje van het weekend. Colapinto Bearman. Vandaag ook weer uitstekend gedaan allebei, denk ik zo.
Ja, nee, heel goed. Ja, echt lovenswaardig van beide. Maar natuurlijk vooral Colapinto springt misschien nog wel het meeste in het oog. Het hele weekend al ja, de verwachtingen overtroffen. En hij zei zelf, ja, ik weet natuurlijk dat ik niet bij Williams terecht kan volgend jaar. Want dat team is vol met Albon en met Carlos Sainz die daar naartoe gaat. Maar hij gaf wel aan, ik hoop dat met deze optredens, dat ik wel laat zien dat ik goed genoeg ben voor de Formule 1 en dat ik misschien ergens anders een stoeltje kan vinden. Nou, de opties zijn schaars. Eigenlijk zijn er in theorie nog maar 2. Namelijk het zitje bij het tweede Red Bull team, Racing Bulls. Of het tweede zitje bij Sauber. En bij dat tweede Red Bull team, hè, daar heeft Helmut Marko over gezegd van ja, rond Singapore of tussen Singapore en Austin gaan we daar wel iets meer over bekendmaken. En natuurlijk wijzen al de signalen op Liam Lawson. Dus dan zou je al naar Sauber moeten kijken. En Sauber heeft laten doorschemeren van ja, wij kunnen kiezen tussen een ervaren optie, Valtteri Bottas, of jeugdig talent, waarbij ze Bortoletto, de McLaren junior, op de radar hebben. Maar ja, aan de andere kant, als je nu ziet wat Colapinto doet, dan denk ik niet dat je hem onder Bortoletto in moet schalen. Dus misschien kan dat nog eens een keer heroverwogen worden. Nou, Bearman weet natuurlijk zeker dat hij volgend jaar Formule 1 gaat rijden. Die zijn na afloop van ja, mijn puntenfinish bij Ferrari in Jeddah vond ik eigenlijk knapper dan dit. Maar ja, nogmaals, als je bij je Haas gewoon een punt scoort, dan mag je heel erg tevreden zijn. Dus ook chapeau voor hem als invaller. En voor Colapinto geldt, dit weekend goed gedaan. Daardoor kan de moeilijkheidsgraad iets omhoog en dat gaat gebeuren, want volgende week gaan we naar een nog moeilijker circuit en dan mag je het dan nog een keer laten zien.
Nou, we gaan vanaf donderdag ons volledig focussen op alles wat er in Singapore gebeurt. Ronald, bedankt voor vandaag. Wij spreken jou dan weer. Jullie bedankt voor het kijken. Wil je de video's vanuit Singapore of waar dan ook de wereld niet missen, vergeet dan zeker niet te abonneren. En klik op het belletje, dan krijg je hem direct in je feed. Tot volgende week.